Allereerst enkele mededelingen, gemeente. Die mededeling heeft betrekking op de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn maandagavond, familie B. Prins en familie D. Ververs. En ook op maandagavond, familie B. Boeter en zuster A. Boeter Driessen. En op donderdagavond, familie M. But en familie F. Albrechts. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 99 de versen 7 en 8. Doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 25 het vijfde vers. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Daarna willen we luisteren naar de schriftlezing die deze avond te vinden is in het laatste, het zevende hoofdstuk van de profetieën van Micha. Micha 7 is onze schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 25, het vijfde vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. luisteren naar Micha 7. Ai mij, want ik ben als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld. Als wanneer de nalezingen in de wijnoogst geschied zijn, er is geen druif om te eten. Mijn ziel begeert vroegrijpe vrucht. De goede tieren is vergaan uit het land en er is niemand oprecht onder de mensen. Zij loeren altemaal op bloed, zij jagen een iegelijk zijn broeder met een jachtgaren, om met beide handen wel dapper kwaad te doen. Zo eist de vorst en de rechter oordeelt om vergelding. En de grote spreekt de verderving zijner ziel en zij draaien ze dicht ineen. De beste van hen is als een doorn, de oprechtste is scherper dan een doornheg. De dag uwer wachters, uw bezoeking is gekomen. Nu zal hun lieder verwarring wezen. Gelooft een vriend niet, vertrouwt niet op een voornaamste vriend. Bewaar de deuren uw monds voor haar die in uw schoot ligt. Want de zoon veracht de vader. De dochter staat op tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder. Eensmans vijanden zijn zijn huisgenoten. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij een licht zijn. Ik zal des Heeren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn twist wiste en mijn recht uitvoeren, hij zal mij uitbrengen aan het licht. Ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. En mijn vijandin zal het zien. En schaamte zal haar bedekken die tot mij zegt, waar is de Heere uw God? Mijn ogen zullen aan haar zien. Nu zal zij worden tot vertreding als slijk der straten. Ten dagen als hij uw muren zal herbouwen. Ten dagen zal het besluit verre heen gaan. Te dien dagen zal het ook komen tot u toe, van Assur af, zelfs tot de vaste steden toe. En van de vestingen tot aan de rivier. En van zee tot zee en van het gebergte tot gebergte. Maar dit land zal worden tot een verwoesting zijner inwoners halve, vanwege de vrucht hunner handelingen. Gij dan, wijd uw volk met uw staf. De kudde uwer erfenis die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land. Laat ze weiden in Bazan en Gilead als in de dagen van ouds. Ik zal haar wonderen doen zien als in de dagen toen gij uit Egypteland uittocht. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn vanwege al hun macht. Zij zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden. Zij zullen het stof lekken als de slang. Als kruipende dieren der aarde zullen zij zich beroeren uit hun sloten. Zij zullen met vervaardheid komen tot de Heere onze God en zullen voor u vrezen. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbijgaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid. Want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond vanuit onze belijdenis nadenken over het artikel van de vergeving der zonden. En de tekst kunt u vinden in het 18e vers van dit hoofdstuk, het eerste gedeelte. Micha 7, vers 18, het eerste gedeelte. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbijgaat? Op dit woord en ook andere delen uit het woord van de levende God is gegrond wat u vindt in zondag 21 van onze Heidelberger Catechismus. En daarvan zijn we toegekomen aan vraag en antwoord 56. Zondag 21, vraag en antwoord 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En dan luidt het antwoord dat God, om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Zoeken we eerst Gods aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wie is een God gelijk gij? We hebben dat zo even uit de oude profetieën van Micha gelezen. Het lag ook vertolkt in zijn naam. Wie is als gij? Wij kunnen uw grootheid en uw majesteit niet bevatten. Uw heiligheid en uw recht, ze zijn onpeilbaar. Uw genade en uw trouw, wij kunnen ze niet nameten. Want wie is een God als gij? Heere, doe ons dat aan het begin van deze tweede dienst op deze zondag diep beseffen, opdat wij voor de grootheid van uw majesteit in het stof mogen buigen en gaan belijden uw grootheid en uw majesteit tegenover onze schuld en over onze zonde. Want zo staan we voor u, als zondige mensenkinderen, die de ogen niet op kunnen heffen, want wij zijn schuldig, niet alleen aan sommigen, maar aan al uw geboden. En daarom zou u ons van voor uw aangezicht kunnen wegdoen. Want gij zijt te heilig, dan dat ge het kwade ook ons kwade zou zien. Heere, treed daarom niet met ons in het gericht. En doe met ons niet naar onze zonde. Maar zou u ons willen aanzien in dat bloed van de Heere Jezus Christus, het enige offer dat voor de zonde betaalt. Want alleen in dat bloed, alleen in die gerechtigheid van Hem, zal er bedekking zijn en zal er vergeving zijn van al onze duizenden zonden. En dan weet u, Heere, dat bloed hebben wij nodig. Of we dat beseffen en verstaan of niet. U kent degene onder ons die leven alsof ze dat bloed niet nodig hebben. Ze zien het ook niet, omdat hun hart nog toegesloten is en hun verstand en hun geest verduisterd is. Heere, wie zo vanavond in de kerk is of meeluistert voor de kerktelefoon, zou u hem, zou u haar uw ontdekkend licht willen geven, opdat wij gaan zien wie we zijn voor u en opdat we gaan ontdekken wat zonde is en hoe vreselijk de zonde is in uw heilige ogen. Leer het ons verstaan, Heere, dat de zonde u bedroeft en vertoornt en dat wij daarom alleen maar recht hebben op uw toorn en op uw gramschap. Wil ons dat zo op het hart binden dat wij gaan buigen en gaan belijden dat wij schuldig staan en gaan smeken om die vergevende genade die bij u te vinden is in en om het bloed van de Heere Jezus Christus. Leer ons bidden als de tollenaar, o God, wees mij genadig. Of als Bartimeus, zoon van David, ontferm u mijner. Heere, bind ons die nood op onze ziel, opdat we geen rust mogen vinden, innerlijk totdat we de rust hebben gevonden bij u en bij het genadewerk van u. Wil u zijn met allen die met zichzelf in de knoop zijn geraakt en geestelijk vastlopen. U weet het, ze zijn er ook onder ons. Het beseffen dat er een wonder moet gebeuren. Het ontdekken dat we geen rechten hebben, maar alleen maar schuld. En het toch nergens bij kunnen komen. Heere, als het zo ligt in ons leven, wil u dan zelf onderwijzen. Zoals het staat in de oude woorden van de psalm. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wil dat bijzonder aan hun doen, Heere. En wil door uw woord en geest ook vanavond de ogen maar richten op wat bij u te vinden is voor een verloren zondaar. Dat gij de zonde om niet kunt en wilt vergeven. Heere, wil dat met het licht van uw genade zo verhelderen en verduidelijken dat er zicht mag komen op die weg ter verlossing en de mogelijkheid om zalig te worden. We bidden u ook, Heere, voor allen die daar iets van geleerd hebben en in beginsel weten mogen van dat grote heil. Misschien vaak bestreden, misschien vaak aangevochten, maar toch iets kennen van die grote genade die bij u te vinden is. Heere, wil u het bevestigen en wil u erop terugkomen, wil u verder leiden, ook in de oefeningen van het geloof. En laten zij die u vrezen, maar steeds meer zichzelf zien als zondaren, met een zondige aard waartegen ze hun leven lang te strijden hebben. Maar leer hen ook steeds meer zien van die vergiffenis van schuld die alleen te vinden is in het bloed. Ja, breng uw kinderen maar af van alle gronden buiten Christus. En doe ze steeds meer zinken op die volle gerechtigheid en dat volkomen offer van hem, wiens genade oneindig is. Wil u, Heere, geven dat uw kinderen ook teer mogen leven met het woord en met de geboden van u. Dat ze ook teer mogen leven in afhankelijkheid van u. En ook in de stormen van het leven en de strijd die er niet voorbij gaat, mogen wandelen in uw wegen. Heere, wil uw volk oefenen, opdat ze veel ontvangen mogen van die genade. En ook leven mogen in de vreugde uws heils. Wil door de strijd heen toch maar telkens iets van die vreugde schenken. En van dat grote heil dat in Christus is. Wil bijzonder hen die neergebogen zijn en geestelijk in duisternis ronddwalen, uit het donker tot het licht leiden en hun ogen richten op die enige rotssteen wiens werk volkomen is, Jezus Christus en die gekruisigd. Wil u zo met ons allen zijn, Heere? Er zijn zoveel geestelijke noden, meer dan we in dit korte ogenblik aan u kunnen voorleggen, maar u weet alle dingen. Wees u met ons. Wees u met heel de gemeente. We dragen allen aan u op, zoals we hier bijeen zijn in dit kerkgebouw, zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon, of misschien thuis zijn, terwijl het niet mogelijk is dat wij naar de dienst luisteren. Wil u, o grote koning, uw geest en uw woord krachtig doen werken onder ons. En laat het zo mogen zijn dat wij u mogen kennen en u mogen vrezen. Zou u ook onder onze jonge mensen in het bijzonder met de kracht van uw woord en geest willen werken. Bewaar ze voor de invloeden en de verzoekingen van de wereld. Bewaar ze voor de boosheden van hun eigen hart. En bekeer ze tot u, de levende God. Ja, schenk ze een gezicht op de genade van de schuldvergiffenis in het bloed van de Heere Jezus. Wil u ook onder ouderen werken, Heere? U weet hoe wij dat werk van uw genade nodig hebben. Heere, Heere, erbarm u over ons. Wil ook alle werk zegenen in uw koninkrijk. Zowel het gewone werk, vaak geruisloos en onopgemerkt geschiet in de kerk en in de gemeente. Zou u het willen zegenen? Zou u willen geven dat er vruchten mogen zijn, niet van ons werk, maar van uw werk? En laat het zo mogen zijn dat uw werk, Heere, gelukkig mag voortgaan, voorspoedig mag voortgaan door de hand van de gezegende middelaar. Wil u ook zijn met onze kerken, ja, met heel het kerkelijke leven? Wil u al uw dienstknechten die uw woord willen verkondigen in trouw aan uw getuigenis genadig zegenen En wil uw woorden voorspoedig doen zijn, laat het een woord mogen zijn wat vrucht mag dragen. Wil u onder ons uw koninkrijk opbouwen en de werken van de duisternis te gronden richten. Laat, Heere, bij alle verzoekingen en versplintering en verwarring die er in heel kerkelijk Nederland is, die er ook onder ons is, want ze gaat ook ons niet voorbij, toch een terugkeren komen in ootmoed en in verbrokenheid, een buigen onder u, een zoeken van u en ook een zoeken van elkaar. En wil u ons samen binden met de band van uw woord en geest. Heere, wil uw koninkrijk doen komen over deze hele wereld. Laat uw koninkrijk komen met kracht. Wil het werk van de zending zegenen, het werk van de evangelisatie en ook de arbeid van de evangelieverkondiging onder Israël. O Heere, wil blinde ogen openen, wil sluiers, bedeksels die er liggen op het gezicht wegrukken. En wil de ogen openen voor uw woord, de ogen openen voor u, voor onszelf en voor Christus. Wil u bijzonder, Heere, ook met ons land en met ons volk bewogen zijn. Wil u midden in deze wereld ook ons land en volk bewaren voor een verdere wegleiden en wegzinken van uw woord en getuigenis. En wil u geven dat er een wederkeer mag zijn onder ons. Denk ook aan landen in deze wereld waar sporen van bloed en geweld getrokken worden. We denken aan het al wekenlang zwaar geteisterde Joegoslavië en al de deelrepublieken die daar zijn. Heere, zou u daar rust en vrede willen geven? Wij weten niet hoe, maar het is bij u toch mogelijk. Wil u ook vrede geven in het Midden-Oosten, waar rondom het volk van het oude verbond Israël nog steeds zoveel gist? Heere, wil u midden in deze wereld vol geweld uw rijk, uw koninkrijk gedenken. Laat het mogen komen met kracht. Wil het ook onder ons doen komen. Heere, ontferm u over ons. En laat dat grote heilgeheim van de vergiffenis van schuld en van zonde, zoals dat vanavond vanuit woord en belijdenis ontvouwd mag worden, voor ons helder mogen zijn. Maar bovenal, Heere, doe ons er iets van beleven. Maak ons er hongerig en dorstig naar om dat heil te kennen, te proeven, te smaken. En wil u ons allen aanzien met onze kinderen in het reinigende bloed van de Heere Jezus, waarin vergeving te vinden is voor al onze zonden. We bidden u, Heere, geef u ons in de bediening van het woord alles wat nodig is. U weet ook wat ons ontbreekt. En dat is alles. Maar zou u in vergevende en in bedienende kracht ons willen aangorden met uw licht en met uw waarheid. En de woorden in de mond willen leggen. De dingen die overdacht zijn, helder willen doen zijn. En willen geven dat het woord gepredikt mag worden. Niet als onze woorden, maar wat het toch is, uw woord. Heere, neem dan alle hindernissen weg. En schenk die genade dat we het samen ervaren mogen. Dat het goed was om hier te zijn. Omdat u zelf in ons midden wilde zijn. En omdat we het samen mogen zeggen. Wie is een God als deze Heere die de ongerechtigheid vergeeft? Heere, we smeken dat niet om iets in ons, maar alleen om het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren. En de psalm die we zingen is psalm 130 en daarvan de versen 2, 3 en 4. Psalm 130, de versen 2, 3 en 4. Zo gij in het recht wilt treden, O Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Het derde vers, ik blijf de Heere verwachten. En het vierde, hoopt op de Heere, gij vromen. 2, 3 en 4 van Psalm 130. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 32 het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, het eerste vers. Geliefde gemeente, de vergeving van zonden wordt wel het hart van het christelijk geloof genoemd. En dat is ook zo. Neem de leer van de vergeving van de zonde weg en u houdt geen christelijk geloof meer over. Maar nu is het ook zo dat omdat juist deze leer het hart van het geloof en van de geloofsleer vormt, dat deze leer nogal eens is aangevallen en er soms nogal wat verwarring over bestaat. Om maar iets te noemen, en ik doe een vrij willekeurige greep, zo zijn er mensen die niets van de vergeving van zonde willen hebben. Dat is voor hen veel te vernederend. Zij willen verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden, staan voor hun eigen daden. dat een ander hun schuld zou dragen. En dat zij zouden moeten leven van genade en van vergeving. Dat is iets vernederends. Zeker ook voor de moderne mens die zo gezegd zo graag voor zijn daden staat. En zulke mensen die eigenlijk niets van de vergeving moeten hebben, die te trots zijn om het aanbod van vergeving ook maar te overwegen, zijn er buiten de kerk veel te vinden, zeker. Maar je komt het ook binnen de kerk. Je komt die geest ook misschien wel in je eigen hart tegen. Er zijn ook heel andere mensen, en opnieuw, ik doe maar een greep, die juist bijzonder veel over de vergeving willen spreken. Maar dan, wat gebeurt dat op een oppervlakkige manier? Zij redeneren, en ze redeneren heel snel, wij zijn zondaren, natuurlijk, maar er is vergeving bij God. En dan trekken ze de conclusie, en dus zijn mijn zonden vergeven. En vaak leidt zo'n soort goedkope redenering ertoe dat dergelijke mensen ook eigenlijk niet meer over hun zonde willen horen. Die zonden, zo zeggen ze, die zijn weg, die zijn vergeven. Nu wil ik niet meer horen over zonden, nu wil ik erover horen hoe we uit de vergeving moeten leven in het leven van de dankbaarheid. Maar op dit soort manieren spreekt de Bijbel niet, gemeente. Dat trotse en dat oppervlakkige spreken, dat staat haaks, zeggen we tegenwoordig, op het spreken van het woord van God. Want wat zegt de Bijbel nu eigenlijk over de vergeving van zonden? Wel, daar zal het vanavond vanuit het woord van onze tekst en ook vanuit dit gedeelte van onze Heidelberger over moeten gaan. En we willen daar ook in deze dienst bij stilstaan. Thema voor de prediking is de vergeving van zonde. Dan letten we in de eerste plaats op de oorsprong van de vergeving. Dat God, Hij vergeeft om Christus wil. Vervolgens de omvang van de vergeving. Al mijn zonde, ook mijn zondige aard waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken. En dat dan tenslotte de beleving van de vergeving. U vindt dat vooral ook in het slot van het antwoord. De vergeving van zonde dus. De oorsprong van de vergeving, de omvang van de vergeving en de beleving van de vergeving. Het is mogelijk, gemeente, om over de vergeving van zonde een kleine serie preken te houden. We doen dat vanavond niet. We zullen met één preek over dit belangwekkend onderwerp proberen te volstaan. Dat vooral ook daarom, omdat de stof van deze vraag en dit antwoord vele raakvlakken heeft met wat over enkele weken aan de orde zal komen wanneer we toegekomen zijn aan zondag 23. Dan komen verscheidene dingen die hier naar voren gebracht worden nog uitvoerig terug. U zult vanavond dus wellicht een aantal dingen missen. Maar dat zal, zo God het geeft, in die behandeling van zondag 23 terugkomen. Vanavond beperken we ons strikt tot de vergeving van zonde. En die vergeving van zonde, dat is een van de schoonste woorden in de Bijbel. Je zou kunnen zeggen, het is het evangelie. Het evangelie in één woord samengevat. Want in de prediking van de apostelen wordt het evangelie wel aangeduid als het evangelie van de vergeving der zonde. En dat is inderdaad evangelie, goede boodschap. Dat er voor de zonde en voor de schuld vergeving is. En dat God om Christus wil die zonden en die schuld vergeven wil. Maar laten we daar de keerzijde maar niet bij vergeten. Want de andere kant van de schoonheid van dat woord is dat het toch ook een heel vernederend woord is. Vergeving van zonde. Dat woord is daarom vernederend omdat het laat zien dat wij zonden hebben. En dat wij door de zonde de verhouding met God zo verbroken hebben dat wij die verhouding vanuit onszelf nooit weer goed kunnen maken. Wij kunnen onszelf nooit van onze zonde en van onze schuld bevrijden. Dat zingen we met de dichter van die oude psalm 49. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Wij kunnen nooit betalen voor onze schuld. Wij kunnen onze zondige levenshouding nooit weer goed maken. De enige manier waarop wij van zonde en schuld bevrijd kunnen worden, de enige manier, is wanneer die zonde en schuld door God vergeven worden. Anders komt u nooit van uw schuld af. Dan blijft ze met u tot in de eeuwigheid. En vandaar dat het onderwerp de vergeving van zonde zo belangrijk is, want het duidt de enige weg aan waarlangs een zondaar weer in verzoende verhouding met God kan komen. Dat kan alleen in de weg van de schuldvergiffenis. Wie vergeeft de zonde? Wel, de Bijbel maakt duidelijk dat God alleen die zonde vergeven kan. En als het gaat over de oorsprong van de vergeving, ook in onze catechismus, dan leest u niet de naam van mensen, dan leest u niet de naam van goede werken, dan leest u niet de naam van vroomheid, dan leest u alleen de namen God en Christus. En dat God alleen de zonde vergeven kan, dat vindt u herhaaldelijk in de Bijbel onderstreept. U kunt bijvoorbeeld denken aan die bekende geschiedenis in het evangelie, dat vier mannen een verlamde naar de Heere Jezus brengen. En dan ziet de Heere Jezus die verlamde en hij ziet ook het geloof van die vier die deze man naar hem toegebracht hebben. En het eerste wat hij zegt is niet sta op en wandel, maar het eerste wat hij zegt is uw zonden zijn u vergeven. En hebt u daar dan wel eens op gelet wat de fariseeën en de schriftgeleerden dan zeggen? Dan zeggen ze, deze man lastert God. Want wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En daarin zeiden die fariseeën en schriftgeleerden een hele Bijbelse waarheid. Want de Bijbel maakt het aan alle kanten duidelijk dat het alleen Gods werk is, dat vergeven van de zonde. Alleen trokken ze de verkeerde conclusie. Christus lasterde niet God. Nee, hij was de Zoon van God. En omdat hij de Zoon van God was, kon hij ook de zonde vergeven. God alleen kan de zonde vergeven. Zo staat het ook in de tekst. Waar de profeet Micha, zijn naam betekent ook letterlijk, wie is als gij? Zijn profetie afsluit met de woorden, wie is een God gelijk gij? Die de ongerechtigheid vergeeft. God alleen vergeeft de ongerechtigheid, zegt Micha in deze lofzang. En u kunt ook denken aan de bekende woorden uit Psalm 130. Maar bij u is vergeving. Vergeving is er alleen omdat God het wil. God alleen kan de zonde vergeven. Waarom dat zo is? Ursinus, de opsteller van de Heidelberger Catechismus, zegt in zijn verklaring, het zogenaamde schatboek, dat alleen de God die door de zonde vertoornd is en wiens eer door de zonde geschonden is, alleen die God heeft het recht om te vergeven. Schuldvergiffenis is dus een werk van God. En vandaar dat de catechismus zo heel terecht, en zet u daar in gedachten maar een streep onder, zo heel terecht het antwoord begint met dat God, zijn werk, staat hier in het middelpunt. Maar dan volgt daar natuurlijk iets op. Wat gelooft gij van de vergeving van zonde, dat God om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden nimmer meer wil gedenken. God vergeeft om het genoegdoen van Christus. Dat is de strekking van het begin van het antwoord. En daaruit kunnen we heel duidelijk aflezen dat wanneer God vergeeft, dan is dat niet maar een goedkoop vergeven. We zeggen zo wel eens, God ziet de zonde zomaar niet door de vingers. Nee, zeker niet. God is vertoornd over de zonde. En we hebben het lang geleden al in de catechismus gelezen, dat God zo vertoornd is over de zonde, dat hij ze ook wil en moet straffen. Zijn heiligheid en zijn recht eisen dat de zonde gestraft wordt. En vandaar dat wij als mensenkinderen eigenlijk alleen maar recht hebben op de straffende gerechtigheid van God. God zou geen onrecht doen als hij ons zou straffen. Maar weet u wat er nu gebeurd is? God heeft de straf voor de zonde willen laden op zijn Zoon. Christus Jezus. Hij heeft zijn Zoon willen straffen. Het avondmaalsformulier zegt daar zo treffend van, dat God eer hij de zonde ongestraft liet blijven, hoort u het? God liet de zonde niet ongestraft. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, ze gestraft heeft aan zijn Zoon. Zo moeten we het lijden van de Heere Jezus zien. God wilde de zonde straffen in het bloed en in het lijden en in het sterven van zijn Zoon. Want God ziet de zonde maar niet goedkoop door de vingers. Zijn recht eist. Straf de zonde. En dan gaat Christus, de Zoon van God, onder het recht van God. Hij gaat de weg van de lijdende borg. Ziet u hem gaan in gedachten? Die overbekende weg van het lijden van de Heere Jezus. Heel zijn leven was lijden, maar bijzonder de nacht nadat hij het avondmaal had ingesteld, gaat hij naar Gethsemane. En we weten dat hij in Gethsemane onder de straffende hand, onder het straffende recht van God, dat hij daar worstelt: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En dan is zijn angst en zijn strijd zo groot dat droppels bloed uit zijn poriën geperst worden. En even later ziet u hem lijden voor de hoge priester. En voor Pilatus en Herodes. En in de uren van de Goede Vrijdag wordt hij aan het hout genageld. Ontzaggelijk lichamelijk lijden. Maar daarbij het zielenlijden. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En als u dan zo die lijdensgang van de Heere Jezus volgt, dan ziet u zijn zware lijden in Gethsemane. Maar het was nog niet genoeg, dat lijden in Gethsemane. U ziet de spot en de hoon voor de rechters, zowel de godsdienstige rechters als de wereldlijke rechters, maar het was nog niet genoeg. U ziet de schimpscheuten op Golgotha, u hoort de schaterlach van de spot klinken, maar ook dat was nog niet genoeg. Pas als de Zoon van God door zijn God verlaten is en de helse smarten en angsten doorleden heeft, dan zegt de hemel, de straf is gedragen. Het is genoeg. En dan antwoordt de Heere Jezus, mag ik het zo vanavond eens zeggen, dan antwoordt de Heere Jezus op het genoeg dat van de hemel klinkt. En hij zegt, het is volbracht. De Vader zegt, nu is het genoeg. En Christus zegt, nu is het genoeg. Christus heeft op die wijze voor al de zonden van de zijne genoeg gedaan. Genoeg geleden. Hij heeft heel die schuldenlast gedragen. Heeft al de openstaande schuldenrekeningen voldaan. Hij heeft genoeg gedaan door zijn lijden en door zijn sterven. Kijk, daar liggen de oorsprongen van de vergeving. Bij God. En in het offer van de Heere Jezus, dat God om het offer van Christus wil, om het genoeg doen. En dat leert ons heel duidelijk, gemeente, dat wij dus ook nergens anders vergeving moeten zoeken. Er zijn mensen ook onder ons die het soms wel eens zeggen. Wist ik nou maar dat mijn zonden vergeven waren en dat God mijn schuld me niet zou toerekenen. Dat is inderdaad een belangrijke vraag. En ik hoop dat er velen zijn, ook onder onze jonge mensen, die met die vraag, al is het misschien in wat andere woorden, bezig zijn en worstelen. Hoe kom ik van mijn schuld af? Hoe kan ik het leren? Mijn zonden zijn mij vergeven. Wel, als dat een vraag is die gaat branden, dan gaat u zoeken. Maar weet u wat nu zo dwaas is van ons mensen, van u en van mij? Dat wij dat grote goed van de vergeving van zonden wel eens gaan zoeken en vanuit onszelf steeds weer gaan zoeken op verkeerde plaatsen. Wij denken dat wij die vergeving van zonde moeten verdienen. Of onszelf moeten waard maken. Het werken, het zelf wat doen, dat zit ons in het bloed. En als we dan maar beter zouden leven. Als we dan onszelf en onze levensstijl wat zouden opknappen. Ja, dan zal het ook wel beter worden met mijn zonde, met mijn schuld. Ach, gemeente, dat is zo'n ontzaglijke, gevaarlijke dwaling. Want de vergeving van zonde, die krijgt u nooit omdat u wat beter bent gaan leven. Of omdat u uzelf wat bent gaan opknappen. Maar die krijgt u alleen vanuit God. En om Christus wil. En vandaar dat het zo noodzakelijk is. Niet in de eerste plaats dat wij God proberen te behagen door wat anders te gaan leven. Maar om Christus te zoeken. En om de Heere te smeken, Heere, breek in mijn leven alles af. Wat Christus en zijn gerechtigheid in de weg staat. Maak plaats in mijn leven voor de Heere Jezus Christus. Want alleen in Hem en in zijn genoegdoening is vergeving te vinden. Wat is die vergeving dan? Waar gaat die vergeving over? Die vergeving gaat over al mijn zonden, zegt de catechismus. En we lezen meteen maar door. Ook mijn zondige aard waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb. Bij de vergeving gaat het dus over al mijn zonden. En heel mijn zondige aard. Hoe bedoelt de catechismus dat? Bedoelt de catechismus daarmee de zonde die ik in mijn leven zie? Al mijn zonde die ik mij herinner. Al mijn zonde waar ik wel eens last van heb, die zonde. Ja, die zonde ook. Maar dat al mijn zonde is veel wijder en veel dieper dan de zonde die ik mij herinner. Want er is een groot verschil. Of God mijn zonde ziet. En wat ik er zelf van zie. Zelfs het meest geoefende kind van de Heer, de meest geoefende christen, die kent maar iets van zijn zonde. Want alle kennis is ten dele, ook de kennis van zonde. Vergeet u dat alstublieft niet. Er is er maar één die de zonde in uw leven volmaakt ziet. En dat is de drie-enige God. Gods kennis van zonde is oneindig veel groter dan dat kleine beetje dat ik ervan ontdekt heb. En dat moet ook ieder kind van God zeggen. En dan gaat het bij al mijn zonde en bij heel die zondige aard niet om dat kleine beetje waar ik last van gekregen heb. Niet om dat kleine beetje waar ik maar iets van zie. Maar dan delgt God al die zonde uit die hij ziet. En dat is oneindig veel meer dan wij ons herinneren. En dan wij in ons leven ontdekken. Ik weet het. Als de Heere ons door zijn woord en geest voor het eerst en ook opnieuw laat zien wat zonde is, dan komen er zonden bij je naar boven die je misschien vergeten was. Dan krijg je ook kennis van zonde en die kennis van zonde verdiept. Zeker. Maar toch, zelfs de kennis van zonde van het verst gevorderde kind van God is nooit zo als de kennis van zonde bij God. God ziet al mijn zonde. God ziet heel mijn zondige aard. Niets is er voor hem verborgen. En bovendien, God kent ze met een heilige kennis. God ziet ze met strikt rechtvaardige ogen. God ziet ze als de majesteit die gekrenkt is. Gemeente, als dat een ogenblik op ons afkomt, dat God onze zonde volkomen ziet en volmaakt ziet, dat God ze ziet met heilige ogen, onkreukbare ogen, ja, dan zink je weg. Dan zie je alleen maar bergen van schuld. En dan wordt dat oude woord uit Psalm 130 levende werkelijkheid. Zo gij in het recht zou treden en gade slaan, daar hebt u het, God ziet de zonde, en gade slaan onze ongerechtigheden. Heere, wie kan bestaan? Wie kan bestaan als zij echt door het woord en door de geest van God iets gaat ontdekken van het gewicht van dat al mijn zonde en heel mijn zondige aard? Ja, dan krijg je toch ook last van je zonde. Wanneer dat open gaat, dan kun je niet rustig meer leven. Denk daar maar heel goed om. Zo staat het ook in de catechismus. Want als onze catechismus hier beleidt dat God om Christus wil al mijn zonde en ook mijn zondige aard waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, als dat zo gezegd wordt, dan beleidt de catechismus in dezezelfde woorden: ik heb zonde. En dan is er ook nog mijn zondige aard. En die zondige aard die is me tot last. Daar heb ik heel mijn leven door tot mijn laatste snik toe mee te strijden. Kijk, hier is duidelijk een man aan het woord die niet alleen maar gezien heeft dat hij vele zonden heeft en dat hij een zondige aard meedraagt, maar de zonden zijn hem ook tot last geworden. Hij heeft er verdriet over gekregen. Hij heeft er de strijd mee leren aanbinden. Kijk, wanneer God ons iets gaat leren van wat zonde en schuld is, dan krijgen we verdriet over de zonde, droefheid. Dan wordt de zonde ons tot last. Dan gaan we de zonde haten en vlieden. Dan gaan we onze schuld belijden. Dat is de weg die de Bijbel tekent. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonden vergeven. Die vergeving van zonde, dat gaat niet zonder schuldbelijdenis. Dat gaat niet zonder schulderkenning. Dat gaat niet zonder buigen voor God. Zonder worden voor God wie we zijn, al mijn zonden. Zonder een strijden tegen de zonden en een haten en een vlieden. Niet zo dat wij eerst zoveel kennis van zonde moeten hebben en zus tegen de zonde gestreden moeten hebben voordat God vergeven kan. Want God vergeeft altijd uit genade. Maar wanneer God vergeeft, dan vergeeft God, heeft iemand wel eens gezegd, geen droge zonde. Dat wil zeggen, geen zonde waar je maar mee voort kon leven en nooit eens een traan over gelaten hebt. God vergeeft zonde in de weg van schuldbelijdenis. In de weg van kennis van zonde. In de weg van het buigen voor God. In de weg van het als een arme zondaar, zonder gerechtigheid, met alleen maar schuld voor God te buigen. Al mijn zonden, ook mijn zondige aard, wat een belijdenis. Hebben we voor de Heere wel eens in stilte iets van mogen belijden. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Een van de dingen waarvan terecht in onze tijd gezegd wordt dat het zo sterk ontbreekt, is het Bijbelse, het schriftuurlijke, geestelijke besef van zonde en schuld. Van die zonde waarvan de catechismus zegt, al mijn zonde. En van die zondige aard. Van die persoonlijke schuldbelijdenis. Want kijk, de man die hier aan het woord is, heeft het niet over de zonde van een ander. Wanneer de Heere ons onze zonde laat zien, dan spreken we ook zoveel niet meer over de zonde van een ander. Dan gaat het over al mijn zonde en over mijn zondige aard. Dan wordt het heel persoonlijk. Kijk, en daarvan zegt de catechismus nu, van die persoonlijke zonde, die is zoals God die ziet, en van die zondige aard, die de Heere tot in zijn diepste wezen doorgrondt, die wil God nu kwijtschelden. Het staat er zo in de catechismus, dat God die zondige aard en ook al die zonde nimmer meer wil gedenken, maar mij de gerechtigheid van Christus schenkt. Waarom wil God die zonde niet meer gedenken? Wel omdat hij dat zelf in zijn woord gezegd heeft, dat hij de zonde van al degenen die in Christus begrepen zijn, dat hij die op Christus geladen heeft. En als hij het volk van Christus ziet, dan ziet hij ze niet aan zoals ze zijn in zichzelf. Maar dan ziet hij ze aan in het bloed wat de Heere Jezus Christus voor hen gestort heeft. En dan bedekt hij hun schuld met dat bloed. En als de schuld bedekt is met het bloed van de Heere Jezus, dan ziet God die schuld niet meer, dan is die schuld weg. In de Bijbel wordt dat duidelijk gemaakt met een heel typerend beeld. Er wordt in de Bijbel in verband met de schuld nogal eens gesproken over het uitwissen of het wegdoen van de schuld. En dan wordt er in de oorspronkelijke tekst een woord gebruikt wat ons herinnert aan een hele bekende gewoonte uit die dagen. In die tijd hadden ze nog niet papier zoals wij dat hebben. En het vaak ook op een hele slordige en veel te royale manier gebruiken. In die tijd was papier, perkament of papyrus, iets heel kostbaars. En kinderen op school en mensen die rekeningen maakten, die hadden dus geen papier, stel je voor. Die gebruikten wastafeltjes. Je kan ze vergelijken met de leien die er vroeger, heel vroeger op school waren. En sommige van de al wat ouderen hun eerste sommen en hun eerste letters opgeschreven hebben. Dat was ook om papier te sparen. Dan schreef je je eerste letters op een lei, die kon je dus ook weer uitwissen. Wel, vroeger had men in plaats van lei in het oude Romeinse Rijk en ook in Israël zogenaamde wastafeltjes. Dat was een plankje. En dat plankje, daar was een vierkant, een klein latje op vastgemaakt. En binnen dat latje, bovenop dat plankje, zat een dun laagje was. En die was werd hard. En daar kon je dus in schrijven. In graveren. Maar als je die was of dat plankje nu een klein beetje heet maakte, door er bijvoorbeeld een hete doek over te doen, dan waren zo al die letters weer weg. En het waslaagje was weer strak, er stond geen letter meer op. En als men nu een rekening maakte vroeger, dan schreef men die getallen in die was. En dan telde men het op, dit was de schuld. En zo'n lommerdhouder of iemand die wat aan een ander verkocht had, die hield hem dat wasplankje voor. Kijk, hier staat het, zoveel ben je me schuldig. Maar als hij nu zijn schuld betaald had, dan nam de man aan wie het schuldig was een wat warme doek en hij streek over dat waslaagje. En dan was het uitgewist. Zo uitgewist dat je er niets meer van kon zien. Het was weer een schoon blad papier, zouden wij zeggen. Er zat geen vlekje en geen krasje meer op. Wel, dat is het beeld van de vergeving van zonde in de Bijbel. En datzelfde beeld bedoelt onze catechismus ook voor onze aandacht te brengen. Als God vergeeft om het bloed van de Heere Jezus, dan vergeeft God zo volkomen. Als we het in zondag 23 lezen, als had ik geen zonde gekend, nog zonde gedaan. Dan wordt de zonde volkomen uitgewist. Denkt u er goed om, als God ons aanziet in het bloed van Christus. En als wij door de genade van God achter dat bloed mogen schuilen, dan geldt van elke zondaar die in dat heil mag delen, ook ziet hij geen van hunne zonden aan, uitgewist. God rekent ze niet meer toe, blank, zonder vlek en zonder rimpel. Nimmer meer gedenken vanwege de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Zo staat het in het evangelie. Zo wordt het ook in het Oude Testament al aangegeven dat God zo volkomen vergeeft, dat alle zonden bedekt zijn en dat er niets meer van te zien is. Hij zal ze in de zee werpen. Hij zal de ongerechtigheden dempen. Daarin wordt dat volkomen karakter van die uitwissing of vergiffenis van zonde heel sterk in uitgedrukt. En dat betekent ook dit, gemeente, dat als God nu de zonde vergeeft, dan vergeet de Heere ze ook. Kijk, dat is voor ons mensen verschrikkelijk moeilijk. Er zijn wel situaties in uw leven geweest, misschien ze zijn er in het mijne geweest, waarin we zeiden, nou wat er toen en toen gebeurd is, ik heb het hem vergeven, maar vergeten doe ik het nooit. Je komt dat ook binnen de kerk nog wel eens tegen. Ook als moeilijkheden, Gode zij dank, opgelost worden. Ja, vergeven, maar vergeten kan ik niet. Als de Heere vergeeft, vergeeft Hij zo volkomen dat Hij het ook vergeet. Het wordt vaak gezegd en het is een samenvoeging van twee teksten. God werpt de zonde in een zee van eeuwige vergetelheid. Dat wil zeggen, als de Heere vergeeft, dan vergeet Hij ook. Hij zal de zonde, lezen we hier, nimmer meer gedenken. God komt er nooit op terug. Wat is het een zegen als je in die weldaad van de schuldvergiffenis, van de vergeving van zonde mag delen. Want dan zijn je zonden oneindig veel. Al mijn zonden, ook mijn zondige aard die ik meeneem tot aan mijn doodsnik toe. Bedekt door het bloed van Christus. En achter en in dat bloed van Christus ziet God die zonde niet meer. Hij vergeeft ze. En hij vergeet ze. Het is net als met christen in Bunyan's Christenreis. U kent de geschiedenis. Dan staat hij bij het kruis. En dat is van betekenis. Want die vergiffenis is er alleen in de gekruisigde Christus. Hij staat bij het kruis. En hij heft met het boek in zijn hand. In aanbidding zijn ogen op naar de gekruisigde. En dan ineens. Dat pak dat zo net nog maar zwaarder en zwaarder was gaan drukken. Want dat pak werd steeds ondraaglijker voor christen. Dat pak dat knapt zomaar ineens los van zijn rug. De banden breken. En dat pak dat rolt van zijn rug de helling af. En het verdwijnt aan de voet van de helling in het geopende graf van Christus. En dan staat er zo heel typerend. En christen zag het niet meer. Hij heeft zijn schuld niet meer teruggezien. Want als God vergeeft, vergeeft hij volkomen. Nee, dat wil niet zeggen dat Christen nu van zijn zondige aard af was. Want daar heeft hij nog heel wat mee te stellen gehad. Maar het pak van zijn schuld, zijn beschuldigend geweten, zijn zondelast, Christen zag hem niet meer. Vergeven en vergeten. Ja, zegt u, wat een zegen is dat. Maar wie ontvangen dat nu? Hoe leer je daar nu iets van beleven? Wel, daar zullen we voor het grootste deel op terugkomen bij een van die volgende zondagen, zondag 23. Vanavond alleen maar dit. Dat leer je als zondaar, als schuldige, want wie de vergeving van zonde leert beleven en in het bloed van Christus bedekking en vergiffenis van zijn schuld mag zien en mag ontvangen, die leert zichzelf kennen als zondaar. Hij leert zichzelf zo kennen als zondaar, dat hij ingaat stemmen met alles wat God over hem uitspreekt. Uw woord is rechtvaardig. Uw doen is rein. Uw vonnis is rechtvaardig. Ik ben schuldig. Hij wordt wie hij is. Zondaar voor God. Kennen we daar iets van in ons persoonlijk leven? Want gemeente, schuldvergiffenis, het zal niet buiten de zonde kennis omgaan. Want wat zou ik met de vergevende liefde van Christus doen, als ik niet wist waarvoor ik hem nodig had? En daarom, als u uw zonde niet kent, of als u zegt, ja, dat besef van schuld en dat belijden van mijn zonde, dat zijn klanken die ik weet, maar ik kan mijn eigen hart niet verbreken. Vraag om ontdekkend licht. Het licht van de geest, waardoor u gaat zien wie u bent. Waardoor u gaat instemmen met de woorden van de schrift. Met het portret, het spiegelbeeld wat de Bijbel van u tekent. Er is niemand die goed doet. Opdat u voor God wordt wat u ook werkelijk bent. Verloren zondaar. En wie aan de voeten van de Heere als een verloren zondaar neerzinkt, die gaat ontdekken niet alleen dat hij een verloren zondaar is, maar ook dat hij hulpeloos is en dat hij zichzelf niet redden kan. En zo komt er plaats voor een verloren zondaar die hulpeloos is. Plaats voor de Heere Jezus. Want God zal die vergevende liefde alleen openbaren door en in de Heere Jezus. En daarom is het andere dat van grote betekenis is. Niet alleen dienen we iets te leren van wat zonde is en schuld. We dienen ook hem te leren kennen. De Christus te leren kennen. Als borg, als zaligmaker. Want alleen in hem is er vergeving. Buiten Jezus is geen leven. Mag u iets van hem zien? Al is het maar door de schaduwen heen. Iets van zijn grote genade. Iets van zijn genoegdoening. Van zijn offer. O, als dat vreemde klanken voor u zijn. Klanken die u wel weet in uw verstand, maar waar uw hart ver vandaan leeft. Vraag of de Geest Christus wil verheerlijken in uw leven. En of dat u hem mag kennen. Want die vergiffenis, dat grote goed van het uitwissen, van het vergeten en vergeven van de zonde, dat ligt alleen in hem wanneer u als een verloren schuldige doemwaardige hem mag kennen en op zijn gerechtigheid mag steunen. Want waardoor het geloof Christus onze borg en zaligmaker wordt, hij de schuldenlast overneemt. Hij de gerechtigheid is, waar wij als verloren zondaren alles verliezen om hem te vinden. Daar gaat iets van het geheim open, van de vergeving van zonde. En waar je die vergeving van zonde kent, in de weg van de verootmoediging, van het niets worden, van het verloren schuldig zondaar worden voor God. In de weg van Christus leren kennen als de enige borg die de schuld overneemt en de schuld draagt. Ja, dan mag je leven uit die vergeving. En wat is dat nu? Ook daar moet ik kort over zijn. Twee dingen. Allereerst, wie iets mag kennen van de vergeving van zonde, zal altijd ootmoedig blijven. Dat worden geen geweldige mensen die met de borst vooruit het zullen klaren. Mensen die van de vergeving leven zijn ootmoedige mensen. Diep afhankelijk, diep verwonderd dat hun dit grote heil te beurt viel. En weet je waaraan je dat vooral kunt herkennen? Dit dat aan de ene kant ze mogen roemen in het genadewerk van God. En aan de andere kerk, aan de andere kant altijd heel ootmoedig spreken over zichzelf. Kijk maar naar Paulus. Paulus die toch weten mocht van de schuld, vergeving en van de genade die in Christus Jezus is. Hoe spreekt hij niet van het wonder van de genade, van het wonder van Christus als zaligmaker voor zo'n zondaar als hij. Maar tegelijkertijd, hoe nederig spreekt hij over zichzelf. Hij zegt, mij is barmhartigheid geschied. Mij de grootste van alle zondaren. En waarom ben je dan de grootste, Paulus? Wel daarom, omdat ik de gemeente van God vervolgde. Paulus, is die zonde je niet vergeven? Ja, die zonde was Paulus vergeven. En God zou er nooit meer op terugkomen. Maar waarom klaagt Paulus daar dan over tot het eind van zijn leven toe? 3, 4 keer staat het in zijn brieven. Die vervolging van de gemeente, die zonde blijft hem bij. Wel, iemand heeft eens gezegd, God vergeeft de zonde van zijn kerk. Maar er zijn zonden die Gods kinderen zichzelf nooit vergeven. Omdat ze ze zo bitter vinden. En zoveel innerlijk verdriet over die zonde hebben, dat ze het meenemen tot het laatst van hun leven toe. En zo is dat bij Paulus. En zo is dat bij hen die iets van die vergevende liefde kennen uit Christus. God heeft het uitgewist. Maar iets van de bitterheid van de zonde. Iets van het ootmoedig besef van wie we zijn en blijven tot het laatste toe. Dat is kenmerkend voor de ware christen die de vergeving van zonde kennen mag. Maar niet alleen dat ootmoedige, er is nog iets. En dat is dit, dat er ook een nieuw licht valt over het leven van hem, van haar, die mag weten door het geloof van de vergeving van zonde. En dat leest u in de laatste woorden van het antwoord van de Heidelberger. Opdat ik nimmer meer in het gericht van God kom. Iemand die de vergevende liefde van God in Christus kent, die komt nooit meer in het gericht van God. Nee, onze catechismus zegt niet dat ze nooit meer in de strijd komen, nooit meer in de twijfels komen, nooit meer in de duisternis komen. Dat kan allemaal nog gebeuren. Maar één ding weet ik. Op grond van Gods vergevende liefde, zegt onze catechismus hier, dan kom je nooit meer in het gericht van God. En daar kun je drie dingen over zeggen. In de eerste plaats, naar het eigen geweten toe. Als God de schuld vergeven heeft, dan wordt het aanklagende geweten gereinigd. En als God de schuld vergeven heeft, dan houden die aanklagende stemmen op. Dan wordt het geweten, zoals Paulus dat noemt, een goed geweten. En dan mag je vrijmoedig naderen tot de troon der genade. Dan zal ons hart ons in het naderen tot God niet veroordelen. Niet in het gericht betrekken. Het tweede is, dan zal je niet in het gericht komen wat betreft de tijdelijke straffen. Onze catechismus noemt al die tijdelijke straffen heel in het begin. God straft de zonde met tijdelijke straffen en met eeuwige straffen. Maar wie deze vergevende genade ontvangt, komt niet meer onder de tijdelijke straffen, o niet? Nee, Gods vergevende genade verandert de tegenspoeden en de moeilijkheden in het leven van zijn kinderen. Het zijn nu geen tijdelijke straffen meer. Het is Gods vaderlijke liefde. Gods kastijdende liefde. En dat maakt een verschil. Als je weten mag dat allerlei omstandigheden in het leven niet maar Gods straffende, Gods slaande hand is, maar dat het zijn kastijdende liefde is. Sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Nee, dan kom je ook bij die kastijdingen niet meer in het gericht van God. En tenslotte, je komt ook straks op de grote oordeelsdag niet meer in het gericht van God. Gods kinderen zullen God wel ontmoeten in Christus als rechter. Maar er zal geen vonnis geveld worden. Ze zullen niet veroordeeld worden. Ze komen niet meer in het gericht. Want ze mogen delen in het bloed van Christus, in de vergeving van zonde. Hoe nodig is het daarom, gemeente, dat wij met onze kinderen dat grote heil zoeken, die vergeving die bij God is en die alleen in Christus Jezus te vinden is. Is dat ook ons verlangen? We kunnen met zoveel dingen bezig zijn. En of je nou op school zit, of dat je een bedrijf hebt, of dat je zeker vandaag aan de dag dominee bent. Je wordt opgeslokt door het leven. En nergens is tijd voor. Zeker niet om het ene nodige te zoeken. Wat dat betreft heeft Satan in onze geautomatiseerde, jachtige, haastige tijd een ontzaglijke bondgenoot. Om zielen het zand van de eeuwige nacht in de ogen te strooien. Zodat ze voortleven. En het grote heil in Christus niet zoeken. Met alles bezig. Behalve met het allernoodzakelijkste. Het heil in Christus, de vergeving van zonde. Dat uw leven. Als het zo is, laat ik dan vanuit het woord van God u op mogen roepen. Aan mogen dringen. Met u mogen pleiten in de naam van de Heere Jezus Christus. Leef zo niet voort. Maar zoek de Heere. Nu hij te vinden is, zoek die schuldvergiffenis die nog te verkrijgen is. En dat voor de grootste zondaar, om niet. Later gesmeekt mogen worden. Heere, verzoen, vergeef. Opdat er door de genade van God, in uw en in mijn leven, ook gezongen mag worden. Geroemd van die gunst. Welzalig hij, wiens overtreding bedekt is en wiens zonden zijn vergeven. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor uw heilig aangezicht. En wat zullen wij zeggen? Wie is een God als gij? De beledigde majesteit die toch in het bitter lijden van uw lieve zoon de zonde kunt en wilt vergeven. O Heren, vergeef ook onze zonde. En doe ons als gemeente, als jongeren, naar die schuld vergiffenis zoeken. Gij wilt er toch om gebeden zijn. En dan mogen we komen met al onze schulden. Met al onze ongerechtigheden. Heren, breek dan alles maar af. Wat u in de weg staat. En verheerlijk dat werk van Christus. Opdat we roemen Niet in onszelf, maar in Hem alleen. En wil U ons iets van die klare en heldere geloofskennis geven. Ik geloof de vergeving van zonden. Heere, laat het ons dan maar verliezen. Om eeuwig U te winnen. En te rusten. En te zinken op die grote rots. Heer, heb dank voor alles wat U gaf. Zegen ons ook deze week die we samen begonnen. Geef dat wij hem ook samen mogen voleindigen. Wil U ons sterken deze week, allen bij hun werk, degene die niet kunnen werken, wil er nabij zijn. Wees met onze kinderen en jonge mensen die weer naar school zullen gaan, wil U ook hen daar helpen met allen die een onderwijs geven. En wil U geven, Heere, dat het werk van onze handen bevestigd mag worden door U. Ja, het werk onze handen bevestigt dat. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. Uw naam dankend om Jezus wil. Amen. Psalm 103, tweede vers, is onze slotzang. Looft Hem die U al wat Gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. 103, vers 2. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.